Gemeente, we zingen naar de preek, naar de verkondiging uit Opwekking 70. We hebben al iets van Psalm 8 gehoord in het inleidend orgelspel. Een lied dat gemaakt is, een loflied op de Heere. Die zon, maan en sterren die als goden worden aanbeden zijn door hem gemaakt. Dus één beweging neemt het liedje mee om de Heere God daarvoor te erkennen. Voor alle dingen die we hebben ontvangen, alle dingen die er zijn. En dat de Vader, die scherper is, ook zijn Zoon heeft gegeven, dat hij ons in de Heer Jezus tegemoet komt met zijn genade. En daar gaat het lied over. En ik hoop dat we het zo zingen zullen met heel ons hart. Opwekking 70, vier coupletten als antwoord. En thema voor de preek vanmorgen, de achtste preek uit het boek Hosea, het probleem van afgoden. Gemeente van de Heer Jezus Christus, als je in de oudheid een stad binnen zou gaan, dan zou je bijna op elke hoek van de straat een tempel kunnen vinden. Een tempel voor een of andere godheid of belangrijke persoon die vereerd wordt. Ik herinner mij, ik dacht dat het in Israël was, in Bethsean, in een of andere grote opgraving van een Bijbelse stad met verschillende lagen. En dat in de Romeinse tijd in die stad ontzettend veel tempels in de hoofdstraat te vinden waren. Op elke hoek waren ze zeer van onder de indruk. Maar als nou iemand vanuit de oudheid vandaag de dag door Gouda of door Rotterdam zou lopen, welke afgoden tempels zou hij of zij dan tegenkomen? Tim Keller, in zijn boek Namaakgoden, stelt dat ook onze hedendaagse cultuur even goed zijn afgoden heeft als vroeger. Niet zozeer in de zin misschien van een fysiek beeld en een tempelgebouwtje daaromheen, maar toch. En hij noemt in zijn boek schoonheid, gezondheid, macht, prestatiedrang, geld, seks, dingen die zo belangrijk zijn geworden dat ze het leven van mensen helemaal beheersen en ze zijn bereid er offers voor te brengen. Als iemand uit de oudheid zomaar een stad in Nederland zou binnenkomen, dan zou hij daar kantoorflats vinden, kuuroorden, sportzalen, studio's of stadions. Zou je mensen zien die bereid zijn alles op te geven voor dat ene wat zo hun hart heeft gevangen. Grote offers soms. En ik denk dat Tim Keller in die zin gelijk heeft. Dat afgoderij niet is iets van vroeger, uit een ver verleden, maar dat het hele thema van de afgoden nog steeds springlevend is. En wat is een afgod? Geeft u hem eens een definitie. Nou, dan pak ik even de catechismus erbij, als u dat niet erg vindt. Afgoderij, zegt zondag 95, is in plaats van of naast God, naast de enige waarde God die zich in zijn woord heeft bekendgemaakt, iets bedenken of hebben, iets in plaats van God, iets naast God, bedenken of hebben, waarop je je vertrouwen stelt. Vertrouwen. Waar stel jij, stelt u, stel ik mijn vertrouwen op? Afgoderij is dus iets of iemand die belangrijker is of die concurreert met de Heere God. Iets wat je hart en je verbeelding in beslag neemt. Waar je mee opstaat, waar je voor mee gaat. Iets of iemand die je zoekt om te ontvangen wat alleen God kan geven. Weet u, als je zo naar afgoderij kijkt, zou het zomaar kunnen gebeuren dat wij daar allemaal mee te maken hebben. Dat er veel meer afgoden in ons leven zijn, in onze huis, in onze levens, dan we zouden denken. Iets wat ons in beslag neemt, waar we tijd aan spenderen, waar we geld aan uitgeven, zodat de Heere God onbedoeld op de tweede plaats komt te staan. Een afgod is iets wat je aftrekt van God, van de enige waarde God. En dat is nou precies de worsteling van Hosea. Hij ziet het gebeuren. Dit Bijbelgedeelte is juist ook opgeschreven om het volk Israël te waarschuwen, om iets te laten zien van wat gebeurt er nou als je op andere dingen, andere personen je vertrouwen stelt dan op de Heere God. En wij lezen vanmorgen, wij luisteren met Hosea mee, want er zit een boodschap van God in voor ons. En wat is het probleem waar Hosea mee worstelt? Wat is het probleem wat hij ziet? Kijk even mee naar 4 vers 17. Ephraim, aanduiding voor Israël. Dat zinnetje, het is verknocht aan de afgoden. Je voelt wel aan, dat is een heel sterk woord. Het is niet zomaar ergens een beeldje hebben, maar als je ergens aan verknocht bent, ja, dan is dat dus iets heel belangrijk voor je. Je houdt ervan, je doet er alles aan, je kunt het eigenlijk in je leven niet missen. Als je ergens verknocht aan, ik weet niet of u of jij iets hebt waar je helemaal aan verknocht bent. Nou, voor Israël op dat moment waren dat dus de afgoden. Ze konden zich een leven zonder die andere goden gewoon niet voorstellen. Ja, zeg je, wat betekent dat dan concreet? Nou, die afgoden, die goden Baal, Astarte, Asjera en al die anderen, die speelden een belangrijke rol op de schakelmomenten in het leven van mensen. Riet de passages noem je dat. Nou, stel voor de geboorte van een kind. Je bent onwijs dankbaar in een moeilijke periode dat je zoon of dochter is geboren. En jij brengt een offer voor Baal, de God van de vruchtbaarheid. Ja, je denkt ook wel aan de Heere God. Maar toch, je wilt ook Astarte of Baal danken. Je gaat trouwen. Je bent bezorgd, zal het goed gaan? Hoe zal de toekomst eruit zien? Zullen we voorspoed hebben in het leven? En je brengt een offer vanwege de vruchtbaarheid dat je als vrouw ook kinderen kon krijgen. Bij Baal. Of je bent ziek en je zoekt een of andere kwakzalver op om hulp te zoeken. Vers 13 uit hoofdstuk 5 staat dat ook, hè? Toen Ephraim zijn ziekte zag en Juda zijn gezwel, er waren ziektes uitgebroken en wat deden ze in plaats ervan mee omhoog te gaan, gaat men hulp zoeken in Assyrië, sturen ze boding naar koning Jareb. Ze zoeken hulp bij machtige personen en niet bij de Heere God. En als er iemand stierf, dan werden de offers gebracht om de goden gerust te stellen. Want er was één angst dat de geest van de overledene zou terugkeren en dat hij het leven van nabestaanden zou belagen. Afgoden. Heere God, jawel, dat is de God die ons heeft uitgeleid, die ons in het land heeft gebracht. Maar ook die anderen. Waarom doen we het gewoon niet allebei? Dan spelen we voor safe. En wat zegt het woord van God? Je kunt niet twee heren dienen. Het is of de een of de ander. Dient God, zegt het woord. Maar wat als je naast God nog andere dingen hebt? Als je hart uitgaat naar die afgoden, weet u wat het gevolg is? En mensen waren zich misschien nog niet eens van bewust. Maar kijk even mee naar 4 vers 18. Is hun drinkgelag voorbij? Ja, dat dus. Excessen van de alcohol. De afgoden vonden dat allemaal prima als mensen zich te buiten gaan. En als de morele drempels verlaagd zijn, dan komt de overspel en hoererij. Geven ze zich aan over. En de vorsten die zijn helemaal in de ban van het geld en het vermeerderen van rijkdom. Geef, geef, is hun woord. 5 vers 11. Ephraim is onderdrukt, het recht wordt gebroken. Als je alle kaarten zet op de afgoden, dan merk je dat er onrecht plaatsvindt. Dat vinden ze allemaal prima. Geen rust, geen vrede in het land, maar gedoe, ziekte, losbandigheid, huwelijken die kapot gaan, mensen die er ziek van worden. Als je je openstelt voor de afgoden, is dat de realiteit. Let even op vers 4 uit hoofdstuk 5. Daar verwijt de Heer de God via Hosea, hun daden zijn er niet op gericht om zich tot God te bekeren, want, en moet je even dat zinnetje onderstrepen, de geest van de hoererij is in hun midden. Afgoderij, synoniem met hoererij, overspel, is achter andere goden aanlopen. Maar dat is nooit zonder gevolg. Want als je je vertrouwen stelt op een afgod, dan komt die macht je leven binnen. Die geest van die afgod gaat in je hart werken. Want weet u, afgoden zijn geen neutraal terrein. Ik wil dat even kort uitleggen. Wist u dat in het Oude Oosten een afgodsbeeld, een beeld van een of andere godheid, op een bijzondere manier gemaakt werd? Er waren speciale soort priesters, speciale vaklieden die worden uitgekozen. Die hadden een speciale cursus gekregen. Die waren ingezegend. Ze moesten speciale materialen gebruiken en op speciale feestdagen moest het beeld gemaakt worden. Dan maakten ze dat godenbeeld en dan komt het allerbelangrijkste moment en dat heet het mondopeningsritueel. Het mondopeningsritueel. Dan werd er een gebed uitgesproken en gevraagd of die godheid intrek wilde nemen in het beeld. En daar waar het beeld zich zou bevinden, dat hij door dat beeld heen zou spreken en zijn macht zou laten merken. Waar het beeld zich zou bevinden, zou ook de afgod zijn. Wat nu als je zo'n beeld in je huiskamer hebt staan? Godenbeelden zijn geen neutraal terrein. Het geldt voor de goden van Egypte, dat geldt voor Boeddha. Er zit zoveel meer achter dan dat we vaak beseffen. We zijn daar gewoon te nuchter voor in Nederland. Maar in het Oude Oosten niet. Godenbeelden waren niet neutraal, want de godheid manifesteerde zich daardoor. En dat is wat hier dus gebeurt. Israël zonder het te weten is zo verblind dat ze zich overgeeft aan Baal. Maar ze weten niet dat er ook echt een macht in hun leven werkt. Een geest, onze zichtbare invloed. En ze komen zonder het te beseffen onder invloed in de ban van. En die afgod trekt hen steeds meer af van de enige waarde God. En weet u, dat is niet alleen wat voor het Oude Testament. Apostel Paulus noemt het zelfs in de context van het avondmaal, wist u dat? In de gemeente van Korinthe waren mensen die christen waren geworden. Ze deden mee aan de gemeente, gingen aan het avondmaal, maar ze hadden ook nog een band met een vroegere religie. Ze bezochten ook heidense tempels. En Paulus zegt dat kan niet. Je kunt, want in die tempels, daar worden offers gebracht aan de heidense goden. En dat zijn gewoon demonen, zegt Paulus. Dat zijn handlangers van Satan. Je kunt niet gemeenschap hebben met de Heere God, de drinkbeker van de Heere drinken en, zegt hij, de drinkbeker van de demonen in die afgodentempel. Dat kan niet bij elkaar. Het is het een of het ander. En dat hele besef zijn we kwijtgeraakt. Dat die afgoden, dat er machten achter zitten die invloed hebben op je leven. Maar de Heere Jezus en Paulus hebben dat nooit ontkend. We hoeven niet bang voor te zijn, maar alleen wel te beseffen. Als je je vertrouwen stelt op andere dingen, dan gaan die dingen je beheersen. Onzichtbaar, incognito. Maar toch. Ja, zeg je, hoe zit het dan bij ons, hè? Hebben wij afgoden en wat speelt er dan in ons eigen leven? Nou ja, een afgod houd je af van God. Alles wat belangrijker voor je is dan de Heere God, is een afgod. Waar je van droomt, waar je mee opstaat en naar bed gaat, is dat je werk, je carrière zou kunnen in je leven. Is wel een hele veel eisende God. Vraagt soms kindersoffers, kind van de rekening. Godheid Afrodite, de God van de schoonheid. Als schoonheid alles is voor je, zo belangrijk in je leven, hoe je eruit ziet, je uiterlijk, een doel op zich, of je gezondheid, de fitnessruimtes, zijn de nieuwe tempels van vandaag. Of Eros, de god van de seks, als een hele vrede god. Is een god die elke dag slachtoffers maakt. Die god laat een spoor van vernieling achter zich aan, als hij in de ban komt van deze afgod. Spoor van vernieuwing. Geld, werk, carrière, schoonheid, je conditie, de muziek, seks, seksualiteit, vriendschap. Ja, zeg je, wat is er mis mee? Nou, helemaal niks. Het is een prachtige gave van de Heere God. En dat is nou juist het punt. Zoveel mooie dingen die God ons heeft gegeven. Het is niet verkeerd om er goed uit te zien. En wat over seksualiteit, dat is een geweldig gaaf geschenk van onze Schepper. Wat heerlijk om daarvan te genieten. Binnen de kaders die God geeft in je werk, dat is iets fantastisch. Kun je ontplooien, je gaven en talenten gebruiken. Geeft voldoening, mooi. Hou er zo. Maar al deze gaven zijn gaven van God. Maar het gaat mis als ze op plaats 1 in je leven komen staan. Als ze de plek van God innemen. En dan moet je kiezen. En misschien is deze dienst vanmorgen wel een appel om die keuze in je leven te maken. Je kunt niet twee heren dienen. Waarom niet? Omdat als je aandacht geeft aan de een, dan komt dat in mindering op de ander. Als je niet je vertrouwen stelt op de Heere God, dan is het een klap in het gezicht van hem die je lief heeft. Want weet u, afgoden zijn vreed. Ze kunnen je niet troosten. Als de koersen instort, als je leven onder druk komt te staan. Ze hebben geen schouder om tegenaan te steunen. Als je gezondheid te wensen overlaat. Ze hebben geen armen om je op te vangen en te dragen. Als alles om je heen wegvalt. We gaan even terug naar Hosea. Weet u wat het grootste probleem is van afgoderij? Wat het grootste probleem is als de Heere God niet op de eerste plaats staat in ons leven. Het vallen en opstaan, ik weet het. Maar als je er niet voor kiest om hem te betrekken bij je leven. Weet je wat het probleem is van afgoderij? In welke vorm, in welke gedaante ook? Kijk even mee naar hoofdstuk 5, vers 6 en vers 15. Ik vond dat een aangrijpend vers, dat heeft me niet losgelaten. Vers 6, hoofdstuk 5, ze zullen de Heere gaan zoeken. Al die mensen die ook in de ban zijn van de afgoden, ze zoeken de Heere wel. Maar ze zullen hem niet vinden. Hij heeft zich aan hen onttrokken. In het laatste vers, vers 15, ik keer weer terug, zegt God, naar mijn woonplaats. Hij doet niets meer mee. Er komt dus een afstand. God is niet meer dagelijks betrokken op de dingen van zijn volk. Hij trekt zich terug. Maar als je daarover nadenkt, hè, dat is dramatisch. Want wat gebeurt er als God zich terugtrekt? Dan zul je hem dus niet langer in je dagelijkse leven kunnen ervaren. Zijn nabijheid, zijn troost, zijn liefde, zijn stem. Het wordt stil in je hart. Zijn vergeving. Als er dingen zijn die fout zijn en je vraagt om vergeving. En het blijft stil. Je brengt offers, je bidt, maar zo koud van binnen in je hart. Je hart verandert er niet meer door. Betekent dat als je tot hem roept, dat hij niet meer antwoordt. Je kunt bidden dat je tot je een ons weegt, maar God zwijgt. De hemel lijkt van koper. En alles lijkt maar tot het plafond te komen. Als God zich terugtrekt, dan zwijgt hij, spreekt er niet langer. Dan zit je wel in de Bijbel te lezen, maar het zegt je helemaal niks. Geeft geen vreugde, het woord komt niet tot leven. Je wordt er niet door gevoed en je laat hem maar weer dicht, want er zijn andere dingen. En op al die moeilijke momenten in je leven, wanneer je hem zo nodig hebt, dan is hij er niet en dan zwijgt hij stil. Gemeente, mag ik jou en u een vraag stellen vanmorgen? Een beetje zoals Henk Binnendijk dat deed, vroeger, weet u dat nog? Voor de televisie ging hij de straat op, vroeg hij aan de mensen, mag ik je een vraag stellen? Ja, dat mocht meestal wel. En dan zei hij erachteraan, mag het ook een ernstige vraag zijn? En toen deinsden mensen vaak wel terug, maar misschien dit, mag het ook deze vraag zijn? Hoe zit dat nou bij u en jou vanmorgen? Waar gaat je hart nou echt naar uit, als je eerlijk bent? Zijn er dingen in je leven die zo belangrijk voor je zijn, die je eigenlijk niet zou willen opgeven, maar die je wel in beslag nemen, die je beheersen? Wie staat er in uw leven op nummer 1. Waar gaat je hart naar uit als je heel eerlijk bent? Wat is de drive van je leven? Wie staat er in je leven op nummer 1? Of misschien moet je wel even terugdenken naar het moment dat je de Heere leerde kennen. Je was zo vol van hem. Eerste liefde, verwondering. Maar het kan zomaar zijn dat je hier zit vanmorgen en denkt, ja, dat is al wel een hele tijd geleden. Dat vuur, dat ben ik wel een beetje kwijtgeraakt. Wie staat er in ons leven op nummer 1? Weet u, dat is een vraag die ik maar gewoon aan mezelf, aan u en jou stel vanmorgen. En als je zoiets hebt als dat je raakt en je denkt van ja, daar moet ik wat mee doen. Schroom dan een keer niet om daar gebed voor te vragen na de dienst. Je kunt het in je leven checken, hè, hoe het ermee voor staat. Op 2 manieren kan het. De eerste is dit, heel praktisch. Collega Marcus, hij zegt, neem je agenda er eens even bij. Waar gaat je al je tijd naartoe? En aan wie wijd je de dingen die je moet doen voor je werk, je gezin, je studie? Zoek je in alles wat je doet, ook het koninkrijk van God? Of kijk eens naar je bankrekening, waar gaat al het geld naartoe? Sponsor je alleen dingen voor jezelf of ben je ook gul? Voor de beweging van God in zijn koninkrijk, voor mensen die het nodig hebben. En betrek je daar de Heere bij, als je je salaris hebt gekregen. Of kijk eens naar de verzameling van zorgen in je leven. Soms zijn er dingen waar we terecht zorgen over maken. Natuurlijk. Er zijn zoveel dingen die ons bezig kunnen houden. Maar het kan ook zijn dat de zorgen op nummer 1 in ons leven komen te staan. Die verzameling van zorgen zo groot voor ons wordt, dat ze ons helemaal mee in beslag nemen. Hoe staat het ervoor? Met jouw hart. Als de eerste en het tweede. Je kunt het ook anders aanpakken. Je kunt ook kijken naar de relatie die je mag hebben met de Heere. Is het zo dat je hem nauwelijks in je leven ervaart, dat je zoveel moeite hebt om hem te ontmoeten en te bidden? Heb je het idee dat je gebed maar tot het plafond reikt en niet verder komt? Dat je de Bijbel leest en het raakt je niet? En je zegt, ja, die eerste liefde, misschien ben ik die wel een beetje kwijtgeraakt. En is kerkgang, je zit hier, maar is het een beetje sleur en routine? We gaan weer naar de kerk. Dan zou het kunnen zijn. Ik weet het niet, maar dat moet God duidelijk maken. Dan zou het kunnen zijn dat er dingen in u of jouw leven zijn waarmee je moet breken. Die ervoor zorgen dat de Heere God niet op de eerste plaats staat. En ik zou je willen vragen, neem dat mee in het gebed. Vraag aan de Heere God, als het zo het vlammetje van het geloof wat uitgeblust is, dan zou dat dus kunnen komen, omdat je vol bent van andere dingen. Vraag het aan Hem. Neem het mee als opdracht voor deze week. Heere God, zou het kunnen zijn dat? Leg het maar open voor Hem en alsjeblieft, breng het bij het kruis. Hosea 5 is geschreven, daar eindig ik mee, is geschreven voor Israël als een appel, als een wake-up call. Want er vindt namelijk een slag om het hart plaats. Er wordt aan ons, wordt aan Israël getrokken, maar ook aan ons, vandaag, hier. Maar weet u, het evangelie vertelt dat de Heer Jezus gekomen is om ons te behouden, om ons vrij te maken. En de Heer Jezus biedt zich vanmorgen aan ons aan. En hij zegt tegen ons, laat mij de rots zijn in je leven. Doe afstand van wat je aftrekt van God. Want elke religie buiten de Heer Jezus om, brengt ons tot slavernij. En alleen onze Heiland maakt ons vrij. Werkelijk vrij. Hij is de enige God die ons vrij en gelukkig kan maken. Niet de AIX-index, niet de macht of aanzien, niet seks of je lichaam, maar je moet bij die man zijn, de man van het kruis. Hij heeft op Golgotha de overwinning behaald. De afgoden zijn ontmaskerd. Het zijn leugenaars. Ze beloven veel, maar eisen alles. Je gaat eraan onderdoor. Je gaat eraan kapot als je in de ban ervan bent. Maar de enige die eraan onderdoor is gegaan, die eraan kapot is gegaan, dat is de Heer Jezus. En zo op heeft Hij de overwinning behaald. Hij is de enige die ons kan helpen. En dat offer dat Hij bracht, dat staat met stip op nummer 1. En ik en wij Wij mogen vanmorgen ons leven in zijn hand leggen. Doe het maar. Hij maakt ons vrij om hem te dienen. Hij is mijn heiland. En heel mijn leven. Mijn geld, mijn seksualiteit, mijn lichaam, mijn carrière. Met alles wat ik heb, mag ik hem dienen. Hij die zoveel voor mij over had. Alles wat ik heb, alles wat ik ben, het is van hem. Door hem en tot hem. En dat maakt ons gelukkig. Zeker weten. Gemeente, hoor het evangelie. Geloof het. En leef eruit. Amen.